Goedemorgen. En ook een welkom aan allen die met ons meekijken en luisteren. Of op een later tijdstip afstemmen op het internet, op deze gemeente. Goed om in uw midden te zijn. Vanmorgen op weg hier naartoe mocht ik een prachtige zonsopkomst zien. En dan vergeet je even dat er een virus is die de hele wereld bijna in zijn greep heeft. Maar we weten dat onze God, de Heere God, schepper is van hemel en aarde en dat hij alles in zijn hand heeft. En ook al zijn we beperkt, ook vanmorgen in deze dienst, dat we niet samen kunnen zingen, maar wel in ons hart mogen juichen. Maar dan weten we dat Gods woord is op geen enkele manier beperkt. En dat mogen we samen openen. En dat doen we in Hebreeën 11, vers 22. Hebreeën 11, vers 22. En daar lezen we het volgende. Door het geloof heeft Jozef bij zijn sterven melding gemaakt van de uittocht van de Israëlieten en heeft hij een opdracht gegeven in verband met zijn gemeente. Een prachtige tekst die iemand uitspreekt op zijn sterfbed, de laatste ogenblikken van zijn leven. En ik ben eigenlijk best wel benieuwd naar het leven van Jozef voordat hij op zijn sterfbed lag. En dat wil ik samen met u vanmorgen delen. En die geschiedenis vinden we in Genesis 37 tot en met Genesis 50. En Genesis 50 eindigt dan weer bij de woorden die Jozef op zijn sterfbed uitspreekt. En dan komen we dus op het eind weer terug in Hebreeën 11. Vanmorgen wil ik met u delen wat ik gezien heb in het leven van Jozef vanaf 17 jaar totdat hij 110 jaar mocht worden. Jozef, de zevende geloofsgetuigenis, getuige, als we de telos-vertaling gebruiken. De zevende in het rijtje. En de eerstgeborene van Rachel, de vrouw van Jacob. Bij Jozef denken we aan een dromer. En dat is niet zo verwonderlijk. Want we kennen de uitspraak van zijn broers. Zie, daar komt de meesterdromer aan. Ze zagen hem al van verre en nog voor hij in hun nabijheid gekomen was, beraamden zij een listig plan tegen Jozef om hem te doden. Ze zeiden tegen elkaar, zie, daar komt de meesterdromer. Hier blijkt dat zijn broers een hartgrondige hekel aan Jozef hadden. Jozef zal een jaar of 6 geweest zijn dat hij met zijn familie, met vader Jacob, weer in het land Kanaan kwam. En als we dat dan lezen in Genesis 37, dan zien we dat het allemaal niet zo gezellig is in het gezin van Jacob. Liefde en haat leidt tot verdeeldheid. We lezen daar dat Jacob Jozef bijzonder lief had. En dat zijn broers eigenlijk niet in staat waren om een vriendelijk woord tot hun broertje te richten. En dat wordt alleen nog maar erger als Jozef als 17-jarige twee dromen met hen deelt. De droom over de korenschoven en ook die droom over de zon, maan en 11 sterren. We kennen die dromen, we kennen de verhalen vanaf de zondagsschool, op de lagere school, op de basisschool. Dus de verhalen ga ik vanmorgen niet met jullie delen, maar wel wat ik tegengekomen ben en wat mijzelf eigenlijk verrast heeft. Vader Jacob hoort het ook aan en hij zegt, denk je nou echt dat je moeder en je broers straks voor jou buigen? Want dat is toch wel een beetje de betekenis van deze twee dromen. Deze twee dromen worden niet uitgelegd, maar door Jozef gedroomd. Maar de uitleg wordt wel duidelijk als we de hoofdstukken van 37 tot en met 50 lezen. En dan als we die tekst lezen over de haat van de broers naar Jozef, dan denken we ook aan de Heer Jezus, te midden van zijn tijdgenoten, Joodse tijdgenoten. De twistgesprekken met de schriftgeleerden. Hij werd gehaat, vernederd, verraden en gedood. Inderdaad, Jozef is hierin een type van de Heer Jezus. Maar het gaat veel verder. Als we de geschiedenis van Jozef lezen, dan zien we dat daar ook een stukje van Gods heilsplan zichtbaar wordt. Dat hij op meerdere manieren en in vele situaties een voorafschaduwing is van wat komen gaat. En niet in de minste plaats van de Heer Jezus. 3 keer 2 dromen in zijn leven. 2 dromen van Jozef zelf, waardoor hij uiteindelijk in de gevangenis terechtkomt. 2 dromen van de baas van de schenkers en de baas van de bakkers, waardoor hij uit de gevangenis komt. En 2 dromen van de farao, waardoor hij uiteindelijk onderkoning, koning van Egypte wordt. Te beginnen in Potifars huis. De positie van Jozef is de allerhoogste die we maar kunnen bedenken in andermans huis. Over alles wat Potifar had, mocht Jozef regeren. Hij droeg de totale verantwoordelijkheid. Zowel in het huis, binnenshuis, als buiten op het veld, lezen we. Uitgezonderd zijn vrouw. En Jozef, we kennen de geschiedenis, liet zich niet verleiden. En de Heere God was uitermate met Jozef. Hij werd op alle terreinen gezegend. Alles en iedereen in zijn omgeving werd gezegend bij Jozef. Bij Jozef was het anders als bij de aartsvaders. De aartsvaders kregen vaak rechtstreekse openbaringen. Maar wat we over Jozef lezen, dan lijkt het erop alsof hij het moest doen met de 2 dromen. En natuurlijk met de verhalen van zijn vader Jacob. Jozef kende God. En hij geloofde daarin. Zonder de dingen te zien, vertrouwde hij God. We lezen dat de Heere was met Jozef, zodat hij voorspoedig was op al zijn wegen. Laten we een stukje lezen uit Genesis 39. We zijn wel een klein stukje op weg in de geschiedenis van Jozef. Genesis 39, de versen 2 tot en met 9. Dat gaat over zijn tijd in Potifars huis. De Heere was met Jozef, vers 2, zodat hij een voorspoedig man was. En hij bleef in het huis van zijn heer, de Egyptenaar. En toen zijn heer zag dat de Heere met hem was, en dat de Heer alles wat hij deed door zijn hand voorspoedig deed verlopen, vond Jozef genade in zijn ogen. En mocht hij hem bedienen. Potifar stelde hem aan over zijn huis en alles wat hij had, gaf hij in zijn hand. En het gebeurde vanaf het moment dat hij hem over zijn huis en alles wat hij had, had aangesteld, dat de Heere het huis van de Egyptenaar omwille van Jozef zegende. Ja, de zegen van de Heere rustte op alles wat hij bezat, zowel in het huis als op het land. Hij liet alles wat hij bezat in de hand van Jozef, zodat hij met hem naast zich nergens anders meer kennis van nam dan van het brood dat hij at. Jozef nu was mooi van gestalte en knap om te zien. En het gebeurde na deze dingen dat de vrouw van zijn heer haar oog op Jozef liet vallen en zei: slaap met mij. Maar hij weigerde en zei tegen de vrouw van zijn heer: zie, mijn heer neemt met mij naast zich geen kennis meer van alles wat er in dit huis gebeurt. En alles wat hij heeft hij in mijn hand gegeven. Niemand heeft meer aanzien in dit huis dan ik. En hij heeft mij niets onthouden dan alleen u, omdat u zijn vrouw bent. Hoe zou ik dan dit grote kwaad kunnen doen en zondigen tegen God? Niemand heeft meer aanzien in dit huis. Dat was Jozef zich terdege bewust. Hij had een geweldige positie, maar er was ook een grote verleiding in zijn omgeving. En als we dat afzetten tegen de maatschappij, de wereld waarin wij vandaag leven, waarin ook velen het goed gaat, velen keren de rug naar God toe, storen zich niet aan God. Zij hebben het goed. Ze zien zichzelf als het meest belangrijke. En dat is een groot gevaar als het goed gaat in je leven. Als je succesvol bent, als je macht en aanzien verwerft, dan wordt het oppassen. En dan denken we ook aan de woorden van Hebreeën 10 vers 31. En ook vanmorgen heeft de broeder het al gezegd, als God niet op de eerste plaats staat, als het om onszelf draait, dan is het goed om te bedenken dat het vreselijk is om te vallen in de handen van de levende God. Als ons leven om onszelf draait, ontnemen we de Heere God zijn eer. Misschien denkt u, maar broeder, vreselijk om te vallen in de handen van God, maar God is toch liefde? Ja, dat is waar. God is inderdaad liefde, maar wel in Christus, in zijn Zoon. In Christus is God genadig en ontfermt hij zich over ons. En hoeven we ons geen zorgen te maken, inderdaad. Want als er iets gebeurt, vallen we in de liefdevolle handen van onze hemelse Vader. De situatie van Jozef in Potifars huis lijkt model te staan voor de periode waarbij God met de individuele mens werkt. Dat wil zeggen, voordat hij Israël riep. Zeg maar de periode vanaf de schepping tot aan Abraham. Jozef had vrije toegang in het huis en buiten het huis. Zeg maar over de gehele aarde. En dan, Jozef houdt stand. Maar Potifars vrouw draait alles om. Wij kennen de geschiedenis. En Jozef belandt in de gevangenis. Onschuldig. En dan krijgen we als het ware een herhaling. De positie van Jozef in de gevangenis is eigenlijk hetzelfde als in Potifars huis. De overste in de gevangenis ziet dat God Jozef zegent. En ook in de gevangenis krijgt Jozef het voor het zeggen. Hij mag iedereen bedienen. Hij draagt de verantwoordelijkheid over allen die in de gevangenis zitten. En opnieuw deed God bij Jozef alles gelukken. En deze situatie wijst, denk ik, typologisch op de periode dat de Heere God met Israël werkte. Waarin Israël het voorbeeld zou moeten zijn. Zoals we in Jesaja 49 lezen. Zijn oogappel om aan de ganse wereld God bekend te maken. We weten hoe dat is afgelopen. Helaas ging Israël zijn eigen weg. En dan in de gevangenis verandert toch een klein beetje de situatie. De gevangenis, zoals u weet, is een besloten gemeenschap. Niemand maakt daar deel van uit, alleen degenen die daar wonen, die daar verzorgd worden. En dan gebeurt het op een dag dat er twee mannen bijkomen. De overste van de schenkers van de farao, mannen met een zeer hoge positie, en ook de overste van de bakker van de farao. En de overste van de gevangenis geeft ook Jozef de leiding over deze twee hoge ambtenaren, zeg maar. Want zij stonden tot voor kort in contact met de hoogste autoriteit in die tijd, de farao. Ze hadden daar rechtstreeks contact mee gehad, maar er was iets gebeurd en ze waren de gevangenis ingegooid. En in de gevangenis, ja, hebben ze iemand nodig. En in Jozef zien ze een middelaar. Jozef was heel belangrijk voor deze twee mannen. En voor ons denken we ook aan een middelaar die heel belangrijk is voor ons leven. We gaan een stukje lezen uit Genesis 40. Enkele versen die hiermee te maken hebben. De geschiedenis sta ik verder over, maar wel wat mij met name is opgevallen. Vers 4 van Genesis 40, daar staat: en het hoofd van de lijfwacht stelde Jozef bij hen aan om hen te dienen. Zij zaten geruime tijd in hechtenis. Geruime tijd, het wordt niet exact genoemd. Dan ga ik naar vers 8. Ze zeiden tegen hem, tegen Jozef: we hebben een droom gehad. En er is niemand die hem kan uitleggen. En dan zegt Jozef. Jozef zei tegen hen: is de uitleg niet aan God? Vertel ze toch aan mij. Jozef zag bij deze twee mannen dat er iets aan de hand was. En dan delen ze met Jozef dat ze gedroomd hebben. Maar ze weten niet wat die droom betekent. En dan gaan we in vers 12 verder, als Jozef de droom van de schenker verklaart. Toen zei Jozef tegen hem: dit is de uitleg ervan. De drie ranken staan voor 3 dagen. Het gaat over een wijnstok met prachtige ranken, druiventrossen. Nog binnen 3 dagen zal de farao u een hoge plaats geven en u in uw ambt herstellen. U zult de beker van de farao in zijn hand geven, overeenkomstig uw vroegere positie, toen u zijn schenker was. Maar denk aan mij. Vers 14. De schenker wist: dit gaat goed aflopen. En het hoofd van de bakkers, die hoorde deze uitleg en die dacht: nou, dan wil ik ook wel weten wat mijn droom betekende. En dat lezen we in vers 18. Dat gaat dus over de droom van de bakker die een korf met witte broden op zijn hoofd droeg, waar de vogels van pikten. En dan lezen we in vers 18, toen antwoordde Jozef en zei, dit is de uitleg ervan. De drie manden betekenen 3 dagen. Nog binnen 3 dagen zal de farao u een hoge plaats geven. Hij zal u aan een paal hangen en de vogels zullen uw vlees van u afeten. Een vreselijke openbaring voor deze bakker. En eigenlijk had hij dat ook, denk ik, al wel een beetje voelen aankomen. Maar omdat de uitleg voor het hoofd van de schenker zo positief was, liet hij Jozef ook zijn droom uitleggen. De 3e dag. Voor de een een verhoging, voor de andere dramatisch. De bakker hoort dat er over na 2 dagen een oordeel zal voltrekken over zijn leven. En bij de 3e dag wil ik denken aan wat 2 Petrus 3, vers 4 en 8 ons eigenlijk leert. Daar staat dat lang geleden onze voorvaderen zijn ontslapen. En waar blijft de belofte? Dat is wat Petrus hoort. En dan zegt Petrus vervolgens een paar versen verder, bedenk, weet dat 1 dag bij de Heer is als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. Maar God vertraagt zijn belofte niet. En hier in dit gedeelte kom ik tot 3 keer toe dat het gaat over de 3e dag. Na 2 dagen. En in deze geschiedenis lezen we heel vaak in die tijd en in het zoveelste jaar van die of die koning, maar er staat niet heel vaak heel specifiek na 3 dagen en hier wel. En persoonlijk denk ik daarvan dat dat een betekenis heeft. Na 2 dagen. Persoonlijk denk ik ook dat we op het eind van de 2e dag leven. Het begin van de 3e dag is aanstaande. En dan gaan we verder in vers 20. En jawel, daar staat opnieuw, op de 3e dag, de geboortedag van de farao, gebeurde het dat hij voor al zijn dienaren een maaltijd aanrichtte. En hij gaf het hoofd van de schenkers en het hoofd van de bakkers een hoge plaats te midden van zijn dienaren. En wat gebeurt daar? De een wordt in ere hersteld en voor de andere loopt het dramatisch af. Aangezien, lieve mensen, de ontknoping van de dromen zich voordoen op de 3e dag, kan het bijna niet anders dan dat deze situatie een type, een voorafschaduwing is van de periode dat God met Israël werkt. Of beter, dat God met Israël weer verder gaat. Dat God het plan weer oppakt. Zijn grote daden weer bekend gaat maken aan andere volken, zoals hij dat oorspronkelijk van plan was. Op de dag gebeuren er altijd grote dingen. Feestelijke gebeurtenissen. In Hosea 6 vers 2 lezen we, na 2 dagen zal hij ons levend maken, dan zullen we voor zijn aangezicht leven. En dit gaat over de Israëlieten. Het is dus feest voor de gelovige Joden die tot de Heere terugkeren. Net zo'n groot feest als wat we net gelezen hebben, dat de farao aanrichtte op de 3e dag, zijn geboortedag. Op de 3e dag is het altijd feest voor degene die zich met geestelijke zaken bezighoudt. Let wel, want met de bakker liep het niet goed af. Hij werd niet verhoogd. Ik denk dat deze situatie model staat voor het toekomstige koninkrijk. En ik wil met jullie een stukje lezen uit Genesis 41. Dan krijgen we opnieuw de situatie, maar nu is Jozef inmiddels uit de gevangenis. En het gebeurde, hoofdstuk 41 vers 1, en het gebeurde na verloop van 2 volle jaren, hier gaat het niet over dagen, maar jaren, dat de farao droomde en zie, hij stond aan de Nijl in het begin van het derde jaar. Als we dat, dan gaan we een stukje verder naar vers 16. En dan gebeurt er wel wat in die tussentijd. Want de farao droomde. Het werd bekend bij zijn wijsgeren, bij de magiërs, maar niemand was in staat om de dromen van de farao uit te leggen. Nou, dit verhaal is ons bekend. En dan bedenkt het hoofd van de schenkers, denkt hij aan Jozef. En daar wordt actie op ondernomen. En dat lezen we in vers 16. Jozef wordt naar de farao gebracht. En Jozef antwoordde de farao, dat is niet aan mij om de betekenis van die dromen te weten. Maar God zal antwoorden wat het welzijn van de farao dient. Heel bijzonder dat Jozef steeds God de plaats geeft die de Heere God toekomt. Hij blijft nederig. Hij aanvaardt dat er een God is die alles weet en die hem zegent. Dan gaan we naar vers 44, want dan gebeurt er natuurlijk van alles. En Jozef legt die dromen uitgebreid uit. En dan lezen we in vers 44 eigenlijk een heel mooi vers. De farao zei tegen Jozef, ik ben de farao, maar zonder uw goedvinden zal in heel het land Egypte niemand zijn hand of zijn voet optillen. Nou, anders gezegd, hij krijgt enorm veel aanzien. Jozef wordt echt de hoogste autoriteit in het toenmalige Egypte. Inmiddels is Jozef 30 jaar. En dan denken we ook aan de Heer Jezus. In het Lucas-evangelie lezen we dat de Heer Jezus op 30-jarige leeftijd begon aan zijn rondwandelingen. Dat hij gedoopt werd in de Jordaan. De positie van Jozef in Egypte was de allerhoogste. Alleen, staat er, alleen door de troon zal ik boven u staan, zei de farao. Jozef was dus heer en meester. Heer en meester over de hele aarde. Deze situatie laat zien, laat tip een sluier omhoog over de periode van het toekomstige koninkrijk. Als de Heer Jezus op de troon zit en regeert, als de volkeren komen, zoals in Zacharia 8 staat, machtige volken komen naar Jeruzalem om de koning, om de Heer Jezus te zoeken. Op de derde dag lezen we in de geschiedenis van Jozef dat de hele wereld in die tijd bij Jozef kwam om daar voedsel te kopen. Want de honger was groot op de gehele aarde. Er was iets wat de gehele aarde in zijn greep had. Honger. En er was maar één uitredder, één die helpen kon, en dat was Jozef. Dan denken we inderdaad aan het Messiaanse Rijk. De koning. Christus is aanwezig en zit op de troon die in Jeruzalem zit. Een eerste vereiste voor het koninkrijk is de aanwezigheid van de koning op de troon. Dat is nu nog niet zo. Zonder koning van Egypte is de situatie voor de volken eromheen fataal. Zonder Jozef waren alle volkeren in die tijd, zowel Egypte als alles wat eromheen was, die waren overgeleverd aan hem. Alleen in Egypte is redding en eten. De gewone man moest letterlijk alles verkopen om aan eten te komen. Als de mensen tot Farao gingen met de vraag om voedsel, was steeds zijn antwoord: ga naar Jozef en doe wat hij zegt. En dan denken we ook aan ons eigen leven. Als we alles kwijtraken in ons leven, dan kunnen we hem toebehoren. En we denken ook aan de woorden van de Heere God bij de doop van de Heere Jezus en bij zijn verheerlijking op de berg van: dit is mijn geliefde zoon. En dan staat er: luister naar hem, hoort hem. Ga naar Jozef en doe wat hij zegt. We lezen weer een stukje in Genesis 42. Genesis 42, vers 17. En jawel, opnieuw 3 dagen. Nogmaals, op heel veel plaatsen staat er in de Bijbel, nadien, na verloop van tijd, maar hier staat heel specifiek, na 3 dagen. En hij hield hen gezamenlijk 3 dagen in hechtenis. Dat was de eerste keer dat de broers in die hongerperiode, de periode van de magere jaren, dat zij naar Jozef gingen in Egypte. En op de 3e dag zei Jozef tegen hen: doe dit, zodat u in leven blijft, want ik vrees God. Na 3 dagen. De Heer Jezus stond na 3 dagen op. En een ieder die in hem gelooft, die het offer van de Heer Jezus aanvaardt, heeft leven, eeuwig leven. Doe dit zodat u in leven blijft, want ik vrees God. Dan krijgen we de 2e reis van de broers. De broers worden beproefd. En dan zitten we in Genesis 45. En dan maakt Jozef zich bekend aan zijn broers. Allemaal overbekend voor ons. En als het wat minder bekend is, kunnen we altijd nog weer de hoofdstukken een keer nalezen. Maar we denken ook aan Johannes 14, vers 6, waar de Heer Jezus zegt: niemand komt tot de Vader dan door mij. Er is maar 1 weg tot God en dat is de Heiland zelf. Jozef geeft het beeld van de ware Jozef, van de Heer Jezus. Niet Potifar, niet de overste in de gevangenis, en zelfs niet de farao bestuurden hun rijk, droegen de verantwoordelijkheid. Maar Jozef, hij was de baas. We lezen zelfs dat de farao rustte op zijn lauweren. En dan staat er zo mooi in Hebreeën 1, vers 3. Deze, de Heer Jezus, deze, die alles draagt door het woord zijner kracht. Alles in Christus. We zien dus dat Jozef als onderkoning een type is van de grote koning op de troon in Jeruzalem tijdens het Messiaanse Rijk, het 1000-jarig vrederijk. Jozef heeft ook geleden op alle plaatsen waar hij kwam en waar hij later regeerde. En ook van de Heer Jezus weten we dat hij door zijn gehoorzaamheid heeft geleerd uit hetgeen hij geleden heeft. Hebreeën 5. De derde dag. Niet zomaar een dag. We kunnen het in de geschiedenis van Jozef tot 5 keer tegenkomen. Maar in de rest van de Bijbel komen we het vele malen tegen. Ik noem u nog een paar plaatsen. 2 Koningen 20 vers 5. Op de derde dag opstaan en naar de tempel gaan. In Esther 5 vers 1. Op de derde dag gebeurde het dat Esther een koninklijk gewaad aantrok. Hosea 6 heb ik al genoemd. Johannes 2 vers 1. Op de derde dag was er een bruiloft te Kana. Was het feest. Vloeide er wijn. En 1 Korinthe 14 vers 4. Het allerbelangrijkste. Op de derde dag stond de Heer Jezus uit de dood op. En dan sluit de geschiedenis zich. Als Jacob gestorven is, dan wordt hij begraven. De hele familie gaat naar Kanaan. Dat vindt de farao allemaal prima. En als Jozef dan terugkomt, en Jacob is er niet meer, dan begint hun geweten toch wel een beetje op te spelen. En dat lezen we in Genesis 50, en daar gaan we een stukje van lezen. Genesis 50. Vers 15 eerst maar even. Toen de broers van Jozef zagen dat hun vader dood was, zeiden ze: als Jozef ons haat, zal hij ons zeker al het kwaad dat we hem aangedaan hebben vergelden. Na alles wat er gebeurd was, waren ze er niet zeker van. Opnieuw begint het geweten in hun hart te spreken. Kennelijk vertrouwen ze hem nog niet. Ten diepste zijn ze bang. Ze zijn bang dat hij wraak zal nemen. Hier zien we iets wat ook in ons leven zich kan voordoen, of in het leven van mensen om ons heen. We twijfelen aan Gods beloften van genade en vrede over onze zonden. Ons geweten klaagt ons aan. Sommigen gaan eronder gebukt. Maar dan is het mooi om te lezen, ontroerend mooi om te lezen wat er in Genesis 50 staat vanaf 17 tot en met 21. Dit moeten jullie tegen Jozef zeggen. Woorden van Jacob. Wijze woorden. Och, vergeef toch de overtreding van uw broers en hun zonde, want ze hebben u kwaad gedaan. Maar nu vergeef toch de overtreding van de dienaren, van de God van uw vader. Jozef huilde toen zij zo tot hem spraken. Dat er zonde in ons leven komt, dat is niet goed. Zelfs grote zonde. Maar er is een oplossing. Vraag om vergeving. Vers 18, daarna gingen ook zijn broers naar hem toe. Ze vielen voor hem neer en zeiden: zie, wij zullen u tot slaven zijn. Jozef zei daarop tegen hen: wees niet bevreesd, want sta ik soms op de plaats van God? Jullie, weliswaar, jullie hebben kwaad tegen mij bedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht om te doen zoals het op deze dag is. Een groot volk in leven te houden. 70 zielen in die tijd, op dat moment. Nu dan, wees niet bevreesd, ik zelf zal jullie en jullie kinderen onderhouden. Zo troostte hij hen en sprak hij naar hun hart. Hij troostte hen en sprak naar hun hart. Woorden van Jozef. En als we dat lezen, dan zien we hier ook het karakter van de Heere God in Christus. Zij worden hier letterlijk verzorgd en onderhouden. Voor ons geldt dat geestelijk. Ontroerend hoe de Heere God naar ons omziet als we ons leven aan de Heer Jezus toevertrouwen. Nou, Jozef blijft nog een aantal jaren daar in Egypte, samen met zijn familie. En dan vers 24. En Jozef zei tegen zijn broers, ik ga sterven. Maar God zal zeker naar jullie omzien en jullie uit dit land laten trekken naar het land dat hij gezworen heeft aan Abraham, Isaac en Jacob. En Jozef liet de zonen van Israël zweren, God zal zeker naar jullie omzien en dan moeten jullie mijn beenderen van hier meenemen. Nou, dat hebben we ook gelezen in Hebreeën 11, vers 22. De Heere God ziet ons in Christus aan. Ook wij hebben gezondigd, zei Jozef. Of weliswaar, jullie hebben gezondigd. Wij ook. Maar Christus heeft aan het kruis afgerekend met onze schuld. Colossenzen 2, vers 14 en 15 zegt het zo prachtig. Elke aanklacht van de Satan heeft hij ontkracht. Uitgewist. We mogen hem toebehoren. Een schone lei. Zo ziet de Heere God ons in Christus aan. In Jozef zien we het type van Christus. En tegelijk zien we een genadige God. Die niet wil dat iemand verloren gaat. Maar dat allen tot bekering komen. Die niet wil. Die juist wil dat mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. Nu naar Hebreeën 11 vers 22. Door het geloof op zijn sterfbed uitgesproken, maakt Jozef melding van de uittocht van de Israëlieten en heeft hij opdracht gegeven in verband met zijn gemeente. Bij zijn sterven. Lieve mensen, is dat niet wat vreemd? Waarom niet eerder? Op het sterfbed worden soms belangrijke zaken gedeeld. Worden ruzies bijgelegd. Wordt vergeving uitgesproken. En worden soms geheimen openbaar gemaakt. Waarom wachten tot op het sterfbed? Is ook een risico. Niet iedereen krijgt een sterfbed. Als er dingen zijn die in ons leven zijn die we toch nog willen delen, maar uitstellen en uitstellen en uitstellen, dan lopen we het gevaar dat datgene mee het graf ingaat. Want ons leven kan ook van het ene op het andere moment eindigen door een ongeval of iets dergelijks. En het is ook al goed om alvast na te denken over de begrafenis. Voor nabestaanden is het belangrijk om te weten welke wensen we hebben met betrekking tot de invulling van de afscheidsdienst. Praat er met elkaar over. Ja, ook ik leef bij de spoedige komst van de Heer Jezus. Ik besef dat we op het eind van de tweede dag zijn. Maar dat geeft mij niet de zekerheid dat ik niet zal ontslapen. Dit was even een klein zijweggetje, dat hebt u begrepen. Want we kunnen zomaar ontslapen. Maar nu terug naar het sterfbed van Jozef. En dan komt er nog een korte preek op zijn sterfbed. Profetische woorden met een enorme lading. Door geloof uitgesproken, niet zien, maar geloven. Zoals we het in het begin van de Hebreeënbrief ook al gelezen hebben. Wij zien de Heer Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Maar dat is wel met geestelijke ogen. We zien het niet echt. Niet letterlijk. In Exodus 13 vers 19 staat het heel duidelijk. Dat Jozef melding maakt en een opdracht geeft. En die opdracht, daar heeft Mozes, de volgende geloofsgetuige, zich keurig aan gehouden. Want in Exodus 13 vers 19 staat, en Mozes nam de beenderen van Jozef met zich mee. Want die had de zonen van Israël plechtig een eed laten zweren en gezegd, God zal zeker naar jullie omzien en dan moeten jullie mijn beenderen hier vandaan meevoeren. En inderdaad, dat is ook gebeurd zo'n 350 jaar later, als Mozes met het volk Israël Egypte verlaat. Al die jaren had die kist met beenderen daar gestaan. Een stil, maar duidelijk zichtbaar getuigenis. Een getuigenis van Jozef, die door zijn geloof, niet ziende, getuigde van wat God ging doen. De belofte dat zij naar het beloofde land zouden gaan. Een sprekende getuige, eeuwenlang. Van het geloof van Jozef, maar ook als een teken voor het volk Israël. Een teken voor het volk Israël van de God die een onveranderlijke heilsbelofte aan hen had nagelaten. Jozef kon alleen maar zeggen tegen zijn broers, ik ga sterven. Maar de meerdere Jozef, de Heer Jezus zegt, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, heeft eeuwig leven, zal leven, ook al is hij gestorven. Lieve mensen, een geestelijke les. Zo zien we in deze geschiedenis dat God machtig is en dat hij alle situaties, zoals we in het leven van Jozef hebben gezien, kan gebruiken om tot zijn doel te komen. Waarin het heilsplan van God met de mensen zichtbaar wordt. Waarin het werk van de Heer Jezus zijn zichtbaar wordt gemaakt. Alles wat Jozef, maar ook wij als negatief ervaren, kan God gebruiken. Jozef was een zegen voor de mensen om zich heen. In Potifars huis, in de gevangenis, maar ook als onderkoning in Egypte. Hij was een enorme zegen en dat werkte God door zijn leven heen. Omdat Jozef geloofde in de God van Abraham, Isaac en Jacob. Zo kan het ook met ons gaan. Als het ergens in ons leven niet goed gaat, om welke reden dan ook, moeten we gaan. Niet gaan piekeren. Nou, de broeder heeft het vanmorgen nog gezegd, als het om ons eten gaat, ons dagelijks gebeuren, dan moeten we niet over piekeren. In geestelijke zin, als het in ons leven praktisch niet goed gaat, moeten we ook niet gaan piekeren. Niet onszelf gaan beklagen. Niet een ander de schuld geven, maar Gods aangezicht zoeken. Voorbeeld van Jozef. Jozef had reden genoeg om iedereen en alles aan te klagen. Zelfs de schenker vergat om een goed woordje voor Jozef te doen. Jozef moest het alleen van de Heere God hebben. Iedere dag met hem beginnen. Zoals dat zo mooi in Psalm 143 vers 8 staat. En vragen of de God ons de weg wil wijzen. Dat de God van alle goede tierenheden zich elke dag opnieuw openbaart in ons leven. Ons wil helpen. Ons de weg wijzen die we moeten gaan. Zodat ik ook misschien voor anderen iets kan betekenen. Anderen kan helpen. De weg kan wijzen. We mogen in navolging van onze grote heiland tot zegen zijn van mensen. We leven in een tijd, die hebben we niet eerder meegemaakt. Nou, dat kunnen we altijd zeggen natuurlijk. Maar als we alleen al naar de afgelopen week kijken, dan weten we dat we als kinderen van God niet meer voor onze mening kunnen uitkomen in elke situatie. Als het gaat om de richtlijnen die de Bijbel ons geeft, als het gaat om de schepping, hoe gaan we daarmee om? Als het gaat om hoe is de wereld tot stand gekomen, als het gaat over het huwelijk, over seksualiteit, onze mening, daarin worden we beperkt. De wereld verdraagt Gods woord niet. We weten niet hoe lang we nog tijd hebben. Maar we hebben wel het heerlijke perspectief van de derde dag. En dan weten we dat we voor die tijd worden we letterlijk verhoogd. Mogen we hem tegemoet gaan. En dat is ook een geweldige troost. Dat we niet te neergeslagen worden. Dat we ons, ja, dat we de moed verliezen. Maar dat we de hoop hebben dat hij over ons waakt. Wij verwachten de ware Jozef. Niet een sterke man die alles oplost in deze wereld en een schijnbare vrede brengt. Daar wacht de wereld op. Maar dat is niet de ware Jozef. Wij verwachten de Heer Jezus en hij komt spoedig. Amen. Maranatha. Zullen we bidden en danken? Vader in de hemel, dank u wel voor uw woord. Uw woord wat levend en krachtig is. Uw woord wat doorgaat, waar u zelf achter staat. U, Heer Jezus, bent het vlees geworden woord. Dank u wel dat we die zekerheid mogen hebben. Dat we niet afhankelijk zijn van mensen, van omstandigheden, maar alleen van uzelf. Dank u wel voor het getuigenis wat we vinden in uw woord en het voorbeeld. Dat we op elke bladzijde in de Bijbel kunnen zien welke weg u gaat. En dat u een God bent die een plan heeft. En dat dat plan zichtbaar wordt als we dicht bij het woord leven. En we zien uit naar uw komst. En tot de dag dat u komt, help ons om stand te houden. Zoals ook Jozef vasthield aan uw woord. Help ons om u te dienen. Om het van u te verwachten. Om een zegen te mogen zijn voor anderen. Niet dat wij dat verdienen. Maar opdat uw naam verheerlijkt wordt. Ook in ons leven en in onze omgeving. Vader, zo wil ik bidden voor deze gemeente. Voor de broeders die leiding mogen geven. Heer, voor alle gezinnen, dank u wel dat we elkaar aan u mogen opdragen. En we willen u ook nog bidden voor de evangelisatiefolder die ook straks wordt uitgebracht, wordt bezorgd. Heer, dat u ook daardoor tot uw doel gaat komen. Heer, wilt u maar laten zien op welke manier we u mogen dienen. Zegen ons tot meerdere glorie van uw grote naam, Vader en Zoon. Amen.